Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Meeuwsen uit Sliedrecht. De schriftlezing voor vanavond is uit Genesis 17, 18 en 21. De kerkdienst, zondag 26 juli. In de ochtenddienst hoopt dominee J. Hogenhout uit Meteren voor te gaan. In die dienst zullen enkele jongeren van het Dabat-team in de kerk aanwezig zijn. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J.C. Breugem uit Bovenhardingsveld voor te gaan. In onze voorbeden gedenken we de familie van Zetten die afgelopen week hun 25-jarig huwelijksjubileum herdachten. Ook bidden we voor hen om rust op de beslissing voor het beroep naar de hervormde gemeente te Bennekom. De collecten, er zijn vandaag twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor de kerk. De collecten vinden plaats bij de uitgang. Volgende week is de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang, in verband met het overlijden van de heer Cornelis Wouter de Geus, die woonde op Viaductweg 4, zingen we in plaats van de opgegeven voorzang Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood brengt ieder uur. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Gemeente, we zingen de berijming van deze woorden uit Psalm 126, het eerste vers: wanneer de Heer uit vijands macht gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Psalm 126, het eerste vers. Doen we met de Kerk der Eeuwen belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En zingen we daarna uit Psalm 100, het eerste vers: juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Psalm 100, vers 1, zingen we na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in het hart mee, zeggend: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we eerst samen bidden. Almachtig en barmhartige God in de hemel, u alleen, u loven wij en u danken wij dat u ons opnieuw samenbrengt als gemeente naar uw naam genoemd, om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. We mogen u danken dat u daarmee doorgaat en voortgaat. Ook als een gedeelte van de gemeente nog thuis meeluistert en met ons mee verbonden, zo toch één gemeente met ons vormen, één in de naam van onze Heer Jezus Christus. U bent niet aan de tijd en niet aan de plaats gebonden, u wilt u aan uw woord binden en dat woord gaat uit, ook hier in Bruchem. Maar tot ver buiten onze landsgrenzen, wereldwijd wordt verkondigd dat er één naam onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, waardoor we mogen zalig worden. En daarom bidden we om de leiding van uw Heilige Geest, omdat die ene naam ook vanavond hier verkondigd mag worden. En we de vreugde mogen kennen in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Omdat we in dat verlangen naar hem leven zullen. Want hier beneden is het niet het ware leven, lieven, loven is maar waar men Jezus ziet. Geef ons dan ogen om hem te zien voor het eerst en telkens weer opnieuw. Dan zullen we ons werkelijk verheugen in uw heil. We bidden om de opening van uw woord. Bij het licht van uw geest doet u ons verstaan de dingen die ons van God geschonken zijn. Opdat we in blijmoedigheid leven zullen. In de verwachting van uw komst die alle heil volmaken zal. En daarom bidden we van u, neem al het onze maar weg. U weet hoe gemakkelijk onze gedachten heen en weer gaan naar gisteren en morgen. Hoe we bezig zijn met al die dingen die ons bezighouden. In de vakantie en daarbuiten. Maar Heer, geef ons die stilte in u, in het luisteren naar u. Omdat u de leidsman van ons leven bent en dat ook werkelijk wilt zijn. Neem ons bij hart en bij handen, bidden voor ons allen hier in de kerk. Maar ook voor de jongeren, voor de kinderen. Heer, neem ze mee door het woord van u. En geef zo een eredienst tot de lof van u, Vader, Zoon en Heilige Geest, in wiens naam u ons hier bijeen geroepen hebt. En leer ons zo naar uw wil te handelen, in verloochening van al het onze. En daarom belijden we onze schuld en zonden. U weet, Heere, wie we zijn. U kent ons doen en denken, u verstaat van ver onze gedachten. leid ons op uw weg. U ziet immers wel dat er zoveel schadelijke wegen bij ons zijn. Maar u bent de weg, de waarheid en het leven immers zelf. Wil zo onder ons wonen en werken. We bidden voor hen die verhinderd waren bij ons te zijn, maar die toch nochtans met ons verbonden kunnen zijn. Verheerlijk uw genade, zelfs daar waar men het allerminst verwacht. Dat bidden we u, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij lezen uit de Bijbel vanavond uit het eerste Bijbelboek Genesis. We lezen daaruit een aantal gedeelten. Eerst het hoofdstuk 17. Ik noem u Genesis 17. We beginnen te lezen bij vers 1. Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. En dan lezen we verder in vers 15. Verder zei God tegen Abraham: U moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: zal bij een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sara die 90 jaar is baren? En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? God zei: Integendeel. Uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft heb ik u verhoord, zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. Toen hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op. Vervolgens lezen wij in hoofdstuk 18, bij het eerste vers. Daarna verscheen de Heere aan hem bij de eiken van Mamre. Toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd, hij sloeg zijn ogen op en keek en zie, er stonden 3 mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn Heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden, was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. Daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij zeiden, doe zoals u gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara en zei, haast je, kneed 3 maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor. En terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. Toen zeiden zij tegen hem, waar is Sara, uw vrouw? Hij zeide, zie, zij is in de tent. En hij zeide, ik zal over 1 jaar zeker bij u terugkomen en zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Sara hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen. Het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over 1 jaar, zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Dan bladeren we even door naar hoofdstuk 21... Hoofdstuk 21, vers 1. De Heere nu zag om naar Sara, zoals zij gezegd had. De Heere deed bij Sara, zoals zij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon, die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, toen die 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met mij meelachen. Verder zeide zij, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sara heeft zonen de borst gegeven? Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Tot zover de schriftlezingen. Het gaat vanavond in de preek over het lachen rondom de geboorte van Isaac. We letten eerst op de belofte van de geboorte van Isaac en vervolgens op de vervulling van die belofte. Maar voordat ik u Gods woord bedien, gaan we eerst zingen uit Psalm 51, het 6e vers... Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden, die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Psalm 51, het 6e vers. Gemeente, we lazen enkele gedeelten uit het eerste Bijbelboek Genesis, waar het ging over de geboorte van Isaac. En als teksten voor de preek noem ik u eerst Genesis 17, vers 17. Maar we lezen: toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: zal bij een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sarah, die 90 jaar is, baren? En dan lezen we in hoofdstuk 18, vers 15. En Sarah ontkende het en zei: ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei: nee, u hebt wel gelachen. En hoofdstuk 21, vers 6. Sarah zei: God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met mij meelachen. Het gaat dus om het lachen rondom de geboorte van Isaac. Ik let eerst op de belofte van de geboorte van Isaac en vervolgens zien we de vervulling van deze belofte. Maar eerst enkele opmerkingen vooraf over het lachen. Gemeente, kun je wel preken over het lachen, dat doe je toch niet in de kerk? Lachen, dat zijn we niet zo gewend. Maar komt lachen ook in de Bijbel voor? En heeft Jezus ook gelachen met zijn discipelen? Lachen is gezond, zegt men. Ja, een arm mens die nooit lacht. En toch, waarom lachen mensen eigenlijk? Er zijn ontzaglijk veel spreekwoorden die over het lachen gaan. Je kunt schaterlachen. Je kunt gieren van het lachen. Je kunt lachen als een boer die kiespijn heeft. En als iemand je iets probeert wijs te maken, dan zeg je: laat me niet lachen. Je kunt lachen door de tranen heen. Je kunt in je vuistje lachen. En soms zeg je: hier valt niets te lachen. Er zijn nog veel meer uitdrukkingen te noemen waarin het werkwoord lachen voorkomt. En dan zien we ook dat niet elk lachen een uiting van vreugde en van blijdschap is. Er is ook lachen uit leedvermaak, er is spotlachen, er is een zoetzure lach van iemand die zich bedrogen weet. Waarom lacht een mens? En hoe lacht een mens dan? Je kunt lachen om iets grappigs. Maar je kunt ook lachen om een schuine mop. Het is dus ook een zondig lachen. Alle lachen is dus blijkbaar niet hetzelfde. Fuchsius, die stond erg kritisch tegenover lachen. Hij zei: lachen is in strijd met de ernst van het evangelie. Lachen is verbonden met vermaak en vermaak roept zonde op. Een christen behoort niet te lachen. Augustinus vermeldt, met schaamte weliswaar, als hij vertelt van het steden van Peren en dat hij toen om die zonde gelachen heeft. En Bunyan vertelt in zijn Christenreis ook wel van lachen, maar alleen op de kermis van de ijdelheid. En dan komt de vraag die catechisanten altijd stellen: heeft Jezus ook gelachen? En dat staat niet in de Bijbel. Er staat wel in de Bijbel dat Jezus allerlei gevoelsuitingen had, allerlei gemoedstoestanden. Hij heeft gehuild, hij kende ontroering, bewogen, hij kon boos worden. Ontzaglijk kwaad zelfs, toen hij de tempel reinigde. Maar hij kende ook angst, doodsangst. De kortste tekst in de Bijbel, dat weten de kinderen ook wel. Jezus weende. Maar er staat nergens: Jezus lachte. Maar toch, hij is ons in alles gelijk geworden. Doch ook in ons lachen. Maar alles gelijk zonder zonden. De boodschap van Jezus is toch een blijde boodschap waar je blij van wordt. En als je blij bent, kun je dat toch aan de buitenkant zien, of niet? Als je blij bent, loop je toch niet rond met een chagrijnig gezicht. Maar ik kan anders zien dat je blij bent. En blijdschap uit zich toch in lachen. Ach, ik kan me niet voorstellen dat Jezus met een boos gezicht die kinderen omarmd en gezegend heeft. Ongetwijfeld had hij een glimlach op zijn gezicht toen hij die kinderen omarmde. En in de Bijbel zien we ook dat het gaat om het lachen als Job op die mesthoop zit. Vol zweer en alles verloren heeft. Dan komt zijn vriend Bildad die zegt, eens zal je mond weer met lachen vervuld worden en je lippen zullen juichen. Ja, zegt Job, maar nu zit ik hier en nu lachen ze om mij. Ze lachen mij uit. In Spreuken vooral komen we dat werkwoord lachen tegen. Maar dan in negatieve zin dat God zegt, ik zal lachen om de ondergang van de mens. Oei, dat komt hard aan. En Salomo zegt in Prediker, voor alles is er een vastgestelde tijd en een tijd voor elk voornemen onder de zon. Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. En ook Prediker beoordeelt dat lachen niet positief. Tegen het lachen zei ik, dwaasheid. En over de blijdschap, wat brengt die teweeg? Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart. Ja, zelfs komen we in het psalmboek tegen dat God lacht. En daar wil ik ook niet blij van. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten, omdat ze zich verzetten tegen de Heere en tegen zijn gezalfden. En datzelfde vind je ook in een aantal psalmen terug. Zelfs dat de rechtvaardigen lachen over het lot van de goddelozen. Gaat daar nergens positief over lachen, jawel. Die geweldige huisvrouw uit Spreuken 31, die zo 's morgens vroeg opstaat, ze lacht iedere morgen toe, staat er. En als Jezus de bergrede houdt, dan zegt hij, zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. Zalig in het huilen, ja, droefheid over de zonde. Hij zegt, en dat zal veranderd worden. U zult lachen. Maar even verder zegt hij, wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Dat is net de andere kant. Als je leven helemaal getekend is door de lach van de wereld, dan zegt Jezus, ja, maar dat zal veranderen. En dat zegt Jacobus ook. Hij zegt, besef uw ellendige staat en treurt en huilt. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Hij spreekt al dat lachen weg. Maar dan heeft hij het over het lachen in de wereld. En niet over de vreugde in God. En toch, we zongen net op Psalm 126. Toen de Heere de gevangenen van Sion terugbracht. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Dus toch positief. Dan is het lachen de vreugdeuiting tot eer van God. Laten we nu eens letten op de belofte van de geboorte van Isaac. Want ook Abraham en Sarah hebben beiden nagenoeg in dezelfde omstandigheden gelachen. En waarom dan toch? En hoe dan toch? We weten dat Abraham en Sarah heel lang moesten wachten op een nakomeling. Sarah was onvruchtbaar. En ze had Hagar al een Abraham gegeven. Als je nou een kind bij haar krijgt, dan hebben we toch samen een kind. En dan gaan de beloften toch door. Ze willen God een handje helpen. En Ismaël werd geboren toen Abraham 86 jaar oud was. Ismaël. Zijn naam betekent God hoort. Maar dit was de weg van de Heere God niet. Hij had Abraham beloofd, je zult tot een groot volk worden. Ja, maar die belofte was er wel, maar er was geen kind en er was geen uitzicht op een kind. Ze waren beide oud geworden. Dan kan dat toch niet meer. Dan kan dat toch niet meer. Wie zegt dat dat niet kan? Bij God zijn alle dingen mogelijk, zegt de Heer. Hij volvoert zijn beloften dwars door het onmogelijke heen. Abraham, je naam wordt Abraham. Abraham betekent verheven vader. En Abraham betekent vader van vele volken. Het zullen volken uit je voortkomen. En hij had geen kind. Alleen de belofte van een kind te krijgen. En die belofte is inderdaad vervuld. Sarai wordt Sarah en beide naamsveranderingen hebben te maken met de belofte van het nageslacht. De Heere zei tegen Abraham, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken worden zal. Toen wierp Abraham zich op met het gezicht ter aarde en lachte. En hij zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden en zal Sarah die 90 jaar is baren? Een vraag van Abraham. Hij kon toch eigenlijk niet geloven? En als je commentaar erop naslaat, dan zeggen de meesten, Abraham die heeft in geloof gelachen. Die lach van Abraham was vreugde op de belofte van God. Maar hij zegt wel, het kan toch niet, heren? Het is toch onmogelijk, we zijn allebei al zo oud geworden. Ach, zegt hij, zou Ismaël niet voor uw aangezicht mogen leven? Alsof hij zegt, Heere God, we hebben toch al een kind. Mag Ismaël dat niet zijn, want u zegt het wel, maar het kan toch niet? Of heeft hij, als het ware, in geloof gelachen en gezegd, wat? Het is toch niet te geloven dat gebeurt? Toch? Hoe zou Abraham daarop gereageerd en gelachen hebben? Ach, als je een paar hoofdstukken eerder gaat, hoofdstuk 15, dan zegt de Heere tegen Abraham, midden in de nacht, kom eens naar buiten en kijk eens naar de hemel en tel die sterren eens die je ziet. Als je in het buitenland komt of geweest bent, in de donkere bergen, en je kijkt s'avonds naar de sterrenhemel, dan zie je ontzaglijk veel meer sterren dan je hier in Nederland kunt zien. En misschien gaan sommigen ook deze dagen wel 's nachts even kijken of ze die komeet Neowise kunnen zien. En zie je heel veel andere sterren. Maar Abraham kijkt, sterren die kun je toch niet tellen. Nou zegt de Heer, zo zal je zaad worden. En Abraham had geen kind. Maar dan lezen we wel, en hij geloofde de Heer en die rekende hem tot gerechtigheid. Hij zag die sterren, hij kon ze niet tellen. En hij geloofde de Heer. En dan komt de Heer weer naar hem toe en zegt, dan krijg je een kind. En zei, ach, mag Ismaël niet voor je aangezicht leven? Gaat het hier niet om een geloofsstrijd van Abraham? Kun je dat nu geloven? Kan dat, heren? Geloven op het gesproken woord alleen. We hoorden uit Genesis 18 dat Abraham in Mamre bezoek krijgt. En krijgt hij weer de belofte, volgend jaar op deze tijd zal Sarah een zoon hebben. En heeft Sarah stiekem meegeluisterd aan de deur van de tent. En ze schiet spontaan in de lach. Ze lachte in zichzelf. Nee, niet hardop, geen schaterlach van wie hoor je daar lachen? Nee, ze lachte in zichzelf. En ze zegt, zou ik werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Waarom heeft Sarah gelachen, vraagt de Heer aan Abraham, niet aan Sarah. En Abraham geeft geen antwoord. Zou die denken, ja, maar ik heb zelf ook gelachen. Ik heb zelf het ook niet kunnen geloven. En nu zegt u het weer, volgend jaar op deze tijd zal Sarah een kind hebben. Waarom heeft ze gelachen? Sarah lachte in ongeloof. Ja, dat kun je misschien wel concluderen. Want als de Heere het aan haarzelf vraagt, als ze toch tevoorschijn komt, zegt ze, nee, ik heb niet gelachen. Ik heb niet, ze ligt er nog om ook. En de Heer zegt, jawel, je hebt wel gelachen. Hij heeft het niet gehoord, maar gezien, gelachen. Ach, dan denk je vanzelf aan Zacharias in de tempel bij het reukofferaltaar. Daar staat die oude man, die mag toch dienst doen. En dan komt de engel Gabriel komt bij hem en zegt, uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en je moet hem de naam Johannes geven. Ja, zegt Zacharias. Als het ware, dat zegt u wel, maar dat kan helemaal niet. Want Elisabeth is al zo oud en ik ben zo oud. Dat kan helemaal niet. Mijn vrouw is al op hoge leeftijd. En dan zegt die engel, omdat je niet gelooft dat ze stom zijn. En Zacharias heeft geen woord meer kunnen zeggen tot 8 dagen na de geboorte, toen hij zei, en zijn naam is Johannes. Ja, God werkt door het onmogelijke heen. Hoe anders reageerde Maria op de boodschap van Gabriel? Toen Gabriel kwam zeggen, je zult de moeder worden van de zaligmaker. Dan zegt ze, dat kan toch niet, ik ben... Dan zegt ze, mij geschieden naar uw woord, overeenkomstig uw woord. En dan gaat ze naar Elisabeth toe. Want engel Gabriel heeft gezegd, dit is het teken. Je nicht Elisabeth, die al zo oud is, die zal een kind krijgen. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dan klinken diezelfde woorden nagenoeg als de woorden uit Genesis. Zou er bij de Heere iets te wonderlijk zijn? Bij hem is het niet onmogelijk. We zien dus hierin dat zowel Abraham als Sara, ze hebben beiden gelachen. En dan kun je wel zeggen, ja maar, Sara deed het uit ongeloof en Abraham uit geloof, want hij is de vader van de gelovigen. Ik weet nog niet of ik het zo zwart-wit mag zeggen. Ze hebben beide gelachen. Ze hebben beide gezegd, dat kan toch niet, we zijn al zo oud. De Heere rekent het geloof van Abraham tot gerechtigheid. Maar dat wil niet zeggen dat Abraham nooit in zijn geloof getwijfeld heeft. En als we, ik ga het u straks voorlezen uit Hebreeën 11, wat er van Sara geschreven staat. Dat Sara hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Laten ze niet tegen elkaar uitspelen. Je kunt zeggen, als je een boodschap hoort, iets wat heel geweldig is, dat hij nooit verwacht, zou dat kunnen? Dan zeg je, nee, dat kan toch niet. En je schiet in de lach, in ongeloof en tegelijkertijd in blijdschap. Zou dat mogelijk zijn? Dat is toch wat? Het is toch niet te geloven, zeg je dan? Maar je gelooft het ondertussen wel. Want die belofte, die wordt vervuld. God belooft. En God doet wat hij beloofd heeft. Zouden zijn beloftenissen dan ooit hun vervulling missen? Dat is het tweede waar we op letten. Het gaat ons denkvermogen en onze mogelijkheden vaak ver te boven. Wie had gedacht dat Sara op haar leeftijd nog een zoon zou krijgen? De naam Sarai betekent twistziek. Die wordt veranderd in Sarah. Vorstin, koningin, met de belofte, ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Die vrouw van 90, die maar die klein kon krijgen. En die dacht, ik krijg nooit een kind, hier heb je Hagar. God vervult zijn belofte en het wonder heeft zich voltrokken. Op hoge leeftijd kreeg Sara een zoon. Nee, ze hebben beide gelachen. Maar hun lachen vergaat niet. Wat hebben ze er samen om gelachen? Dan staan ze met de baby. En na 8 dagen krijgt het kind de naam. En die naam is uit de hemel gegeven. Want God had tegen Abraham gezegd, je moet zijn naam Isaac noemen. En Isaac betekent, hij lacht. Hij lacht. Hij is gegeven om te lachen. Ziet u dat lachen toch niet negatief geduid mag worden? Ze hebben in het geloof de beloften verwacht. Ook al gaat het door de bestrijdingen en de onmogelijkheden heen. Lach. Isaac, wordt hij geroepen. En dan horen ze zelf, hij lacht. En dan denken ze aan hun lachen, een lach van ongeloof, een lach van vertwijfeling, een lach van vervulling. Ja, ondertussen loopt Ismaël daar ook rond, een jongen van 14 jaar inmiddels. En die krijgt een broertje, maar hij zal ermee gespeeld hebben, hij is ermee opgegroeid. En hij heeft dat jochie gepest. We lezen in de Bijbel, Ismaël was aan het spotlachen met Isaac. En tenslotte moet Hagar en Ismaël de tent uit, worden ze weggestuurd. Want Ismaël zal niet erven met Isaac. God heeft de belofte met Isaac opgericht. Abraham, Isaac en Jacob. Zo gaat de lijn van Gods belofte. En dan valt Ismaël buiten. Want Ismaël was een zoon van de dienstmaagd van de slavin. Als Paulus dat beeld neemt om Om het evangelie aan de heidenen te verkondigen, schrijft hij in de Galaten: broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Wij zijn kinderen als Isaac. Hij lacht. Kinderen van de belofte. Zijn wij dat ook? Beseft u, kind van de belofte te zijn? Dat God zijn verbond bevestigt. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. We zingen het meestal bij de bediening van de doop. Van de doop. God heeft een verbond met ons opgericht. En dat betekent en verzegelt bij de heilige doop, toen onze naam genoemd werd, samen met de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mijn eigendom. Hij lacht, kind van de belofte. Als kinderen van God aangenomen, en dit is met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Als je dat vraagt, bent u een kind van God? Zeggen velen: oh nee, dat durf ik niet te zeggen. Durft u dat niet te zeggen? Maar dat heeft God gezegd. God heeft gezegd: je bent mijn kind en om Christus wil ben ik je God en Vader. Wat erg. Als je God dan niet je vader wilt noemen. Sommigen zeggen: ja, maar dan moet je eerst weten kind te zijn. Oh ja, je moet eerst weten wat God gezegd heeft. En wat hij gedaan heeft. Dat hij ons geroepen heeft. En ons getekend heeft met zijn naam. Opdat we als zijn kinderen en erfgenamen zullen leven. Kinderen van de belofte. Ja, dat gaat door de onmogelijkheden aan onze kant heen, zeker. Kijk eens naar Abraham en Sarah. Sarah, we zeggen: ja, maar heeft ze wel geloofd? Ik zal het u noemen uit Hebreeën 11. Daar lezen we: door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw heeft geacht. Die het beloofd had. Sarah heeft God getrouw geacht. Hij had het beloofd, hij had het gezegd. Ik heb niet gelachen, zei ze. Ze loog erom. Ja, dat is niet goed natuurlijk. Maar heeft ze werkelijk in ongeloof gelachen? Of is ze er zelf op teruggekomen? Hoe is die verwachting geweest al die 9 maanden lang? Houdt ze het kind in de armen. En ze zegt: hij doet ons lachen. Hij is ons tot lachen gegeven. Ja, Abraham en Sarah hebben 1 kind. En straks krijgt Isaac Rebecca. En Rebecca is onvruchtbaar. Ze hebben 1 kind. En ze worden ook ouder en ouder. En ze bidden samen om een kind. En dan krijgen ze een tweeling. Jacob en Esau. En u weet hoe dat verder gegaan is. Esau heeft zijn eerstgeboorterecht verkwanseld. En Jacob kreeg 12 zonen, de 12 hoofden van de stammen van Israël. En zo is Israël tot een groot volk geworden. En bestaat dat volk nu nog. God houdt zijn beloften dwars door het onmogelijk heen. En daarom de vraag in ons: heeft God ons een lach gegeven? Hebben wij redenen om te lachen? En waarom dan? Of hebben wij redenen om te huilen? Ja, welke kant kijk je op? Jeremia staat in de klaagliederen: wat klaagt een levend mens? En ieder mens klagen vanwege zijn zonde. In de erkenning tegen God gezondigd te hebben en niet voor hem te kunnen bestaan. Nee, daar hou je geen lach meer over. Ook geen lach door een traan heen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Dan zoek je bij God om vergeving, om verzoening van al je zonden. En wie zoekt, die vindt. Komt allen tot mij vermoeiden en belasten, ik zal u rust geven, zegt Jezus. En je komt tot hem En je krijgt vrede in je hart. Dat maakt je tot een lachen, tot een vreugde, tot een ongekende blijdschap. Ach, kijk je de Bijbel door. De Bijbel is een boek vol van vreugde en vol van blijdschap. Het is geen boek van droefheid. Integendeel, lees je het Oude Testament door, dan lees je van die feesten die gehouden werden ieder jaar opnieuw. En dan gaan ze naar Jeruzalem om feest te vieren. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's God gewijde top. En Jezus, als hij 12 jaar is, mag hij ook mee. Wat is dat voor een vreugde voor hem geweest. Om ook samen met andere jongens mee te gaan die reis naar Jeruzalem. Ja, ze zullen ongetwijfeld gelachen hebben. Ze onder elkaar. Een vrolijkheid om op te gaan naar de feesten in Jeruzalem. Nee, als Jezus gelijkenissen vertelt. Bijvoorbeeld in Lucas 15. Staan 3 gelijkenissen van verloren zijn en gevonden worden. Van 100 schapen is er 1 kwijt, 1 van de 100. Die wordt gevonden. En dan wordt een feest gevierd. Van die 10 penningen is er 1 kwijt, 1 van de 10. En die wordt gevonden na lang zoeken. En dan wordt een feest gevierd met de buren. En van die verloren zoon, 1 van de 2, die is weggegaan, maar die komt weer thuis. En dan zegt die vader, laat ons blij zijn en vrolijk worden, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was als het ware gestorven. En ze begonnen vrolijk te zijn. Vrolijk. En dat kun je zien. En dat uitzicht. Uitzicht dat niet in een lachen, in een vreugde, in God naar waarde nooit te danken. Wat arm als een mens niet lacht. Ga dan eens mee naar de velden van Bethlehem in het donker van die tijd en in het donker van de nacht. Breekt de hemel open en er daalt een engel neer. En hij zegt, zie ik verkondig u grote blijdschap voor al de volken dat Jezus geboren is, de Christus. En dan gaan die herders heen om dat kind te zoeken. En als ze het gevonden hebben, keren ze terug met grote blijdschap. Ze zullen het uitgejubeld en uitgezongen hebben. Blijdschap in God. Jazeker, er is de Bijbel vol van. Waarom zien we in de kerk dan zo vaak van die droevige gezichten? Waarom toont u het niet aan de wereld dat u blij bent? Of bent u niet blij? Hebt u geen vreugde in God? Hebt u geen zaligmaker voor uw zonden? Reist u niet naar het hemels Jeruzalem? Als je op weg bent daar naartoe en je weet welke toekomst je wacht, dan is ook te midden van een coronacrisis is er vreugde, want het gaat goed. Het gaat goed op de wereld, het gaat goed met de kerk. Want Jezus komt terug, hij komt zijn kerk thuis te halen. En dan zal er eeuwige vreugde en blijdschap zijn. Staat het zo ver van u vandaan dat u met neergetrokken gezicht over de aarde gaat? Geen blijdschap in God naar waarde nooit te danken. Als je iets van die blijdschap kent, mag u toch ook tonen. Laat dat zien aan anderen, dat u blij bent. Blij bent omdat God in Jezus Christus uw God en Vader is. Ik las het in het Oude Testament, komt 267 keer voor, dat er vreugde bedreven wordt. Vreugde die zijn oorsprong vindt in Gods grote daden. Zoals je net zongen hebt, Psalm 100, juich de Heere, ganse aarde, dient de Heere met vreugde, kom voor zijn aangezicht met gejuich. Heeft Jezus gelachen? Ach, ik denk van wel, niet zoals de wereld lacht, heeft zonder de zonde gelachen. Maar we lezen van Jezus dat hij zich verheugt in de geest. Dat hij geweldig blij is als de discipelen terugkomen en vertellen wat ze gedaan hebben. Dan is Jezus geweldig blij. Hij verheugt zich. En dat kun je toch aan de buitenkant ook bij Jezus wel zien. Voor het werkwoord verheugen, dat betekent ook jubelen en juichen en zich verlustigen. Zoals je in het Oude Testament vindt van Abraham, dat hij zich ook verheugde over de komst van de Messias. Zoals dat leest van Maria, die zich verheugt over de geboorte van de zaligmaker. Zoals dat leest van de gevangenbewaarder in Filippi. Dat hij zich verheugde dat hij tot geloof gekomen was. En dat Jezus zich verheugt. Blijdschap. Juicht de Heere met blijde galmen. En dan komen ze terug en zeggen, tegen de Heere zeggen ze, weet u wat we gedaan hebben? We hebben zieken genezen, we hebben zelfs duivelen uitgeworpen. Ach, zegt Jezus, verblijdt u daarover niet. Maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Verblijdt je daarover dat je straks eeuwig de Heere groot mag maken. Dat is een reden van onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Zo schrijft Petrus daarover. Dat is pas blijdschap. Blijdschap waarvan je hier al iets mag ervaren. Die blijdschap die dan vervuld zal worden tot in eeuwigheid. Zo lezen we het in het laatste Bijbelboek. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. Ja, dat staat nu nog uit. Wij leven in de tussentijd. Uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. Hebt u zijn voetstappen dan nog niet gehoord? Hij komt om de aarde te richten. Ja, zegt Jezus, er zullen tijden komen van oorlogen, geruchten van oorlogen, van hongersnoden, van besmettelijke ziekten. Hoort u het dan niet, dat hij komt? En zijn we bereid en gereed om hem te ontmoeten? Zien we reikhalzend uit naar zijn komst die alle heil volmaken zal? Of verlangen we weer naar de tijd voor de corona? Verlangen we weer naar vroeger, om ons eigen leventje maar weer te leven. En te doen alsof er niks gebeurd is. Want gemeente, er is wat gebeurd en er gebeurt wat op de wereld. God spreekt en hij laat zien dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat de mensheid zo niet door kan gaan. Hij komt om de aarde te richten. En als je dan, ja, je zegt nou dat zal mijn tijd wel duren. En Jezus zegt, ja, maar ik kom als een dief in de nacht. Niemand verwacht het. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Ze aten en ze dronken en ze trouwden en ze gaven ten huwelijk. Alles ging gewoon door, iedere dag weer hetzelfde. En ineens breekt de hemel open en daar is Jezus. Dan wordt er geroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Ook door kerkmensen. Ook door mensen die het woord gehoord hebben, maar het opzij gelegd hebben, die hun eigen weg gingen. Nee, dan is er geen reden, dan zal er nooit blijdschap meer zijn. Dan zal er nooit een lach kunnen klinken. Daar waar buitenste duisternis is, waarvan Jezus zegt, wening en tanden geknars. En dan zeg ik, oh, dat is de stem van mijn liefde, hij komt huppelend op de bergen. Die stem zegt, kom in, gij gezegende van mijn vader. Beërft het koninkrijk wat voor u weggelegd is. Van voor de grondlegging van de wereld. Dat is pas blijdschap. Dan zie je Gods vriendelijk aangezicht. Dat geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Blijdschap. Ja nu, kijk Jezus zegt, er zal blijdschap zijn in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen. Die denken zelf rechtvaardig te zijn. En de bekering die nodig te hebben. Die denken het zal wel meevallen. Maar het valt niet mee. Blijdschap heeft zijn grond. Alleen in het offer van Jezus Christus. Eenmaal aan het kruis volbracht. Daar kun je pas blij van worden. En tegelijkertijd leer je dan je zonde kennen. Hoe erg je zonde is. Zal er in de hemel gelachen worden? Ach, niet te vergelijken met de lach die hier op aarde klinkt. Maar daar is het halleluja niet van de lucht. Er wordt eeuwig gezongen van Gods goedertierenheden. En God wordt groot gemaakt. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. En mijn ziel verheugt zich in mijn God, schrijft Jesaja. En die blijdschap, die zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. En hoger kan niet. Amen. Gemeente, gaan we zingen de Psalm 68. Het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heer, laat er iets van die vrolijkheid en blijdschap in onze harten leven. Ziend op de overste leidsman en de volleinder van het geloof, Jezus, die voor de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En hij heeft zich er doorheen geloofd. Zo is hij in onze plaats gaan staan, opdat wij ook vreugde mogen hebben in hem en door hem. En tot hem. Neem ons leven dan, Heere, zo in uw handen, dat we ook leven als een lof van u op aarde, op de plaats waar u ons gesteld hebt en geroepen hebt, om getuige te zijn van u en van uw liefde tot zondaren. Daarom bidden we om de doorwerkende kracht van uw geest in ons alle leven, opdat we onszelf zullen verloochenen en u mogen dienen. En zien mogen op de toekomst die er is voor allen die u lief hebben. En die toekomst komt steeds dichterbij. Geef daarom, Heere, de tijd van ons leven kostbaar te achten. Dat we onze tijd zullen uitkopen in het zoeken van u. Of nu de vakantie begonnen is, u wellicht aan ons meer tijd geeft, dat we die tijd ook zo zullen gebruiken. Maak ons dan zoals u wil dat we zijn zullen. En verlos ons van alles wat we missen moeten. We kijken zo vaak de verkeerde kant op. Maar laat ons zien dat de overwinning behaald is. Dat alles volbracht is. Opdat we u zullen volgen. Daar waar u ons geroepen hebt en roept. Zal er ook iets van de vreugde in u aan ons leven gezien worden. We danken u voor deze dienst. We danken u voor deze dag. Dat u met uw gemeente bent. Dat ook vanmorgen het ja-woord klonk van de belijdeniscategezanten die zich aan u en aan uw dienst verbonden hebben. Om getuigen te zijn van u. Heer, maak ze daarin getrouw van dag tot dag. We mogen u danken voor het huwelijksjubileum van dominee Van Zetten en zijn vrouw. Dat u ze 25 jaar met en voor elkaar gespaard en gezegend hebt. Zegenen ook in het verdere, Heren. Want zonder u kunnen ze niets doen. Dat hebben ze ook de laatste week wel weer ervaren. Nu het beroep uit Bennekom kwam. En aanvaard werd als de weg die u wijst. Een verslagen gemeente blijft wellicht achter. En de gemeente is blij met zijn komst. U bent degene die uw dienaren roept en zendt. Maar u laat deze uw gemeente niet in de steek. Want u blijft onveranderlijk dezelfde. U houdt trouw aan het woord van uw belofte. Geef dan ook dominee Van Zetten en zijn gezin, die vrede en die vreugde in u. Of nu de weg anders gaat dan zij wellicht gedacht hadden. Ontferm u over deze uw gemeente. Ontferm u over de broeders van de kerkenraad. Geef u hulp en uw bijstand. Ontferm u over allen die met vakantie zijn of gaan, maar ook zoveel die thuis blijven. Maar geef dat we schuilen bij u, waar dan ook. En hoe dan ook. Wil bewaren voor ziekte. Bewaren in zorgen. Bewaren in verdriet. U weet dat er verdriet is. Ook nu een gemeentelid overleden is. Geef de troost vanuit het woord. U weet al hoe dat moet. Geef dat aan allen die alleen thuis komen. Die op lege plaatsen staren. Heer, geef u hulp en uw bijstand in alle omstandigheden van het leven. En wat kan het leven soms moeilijk zijn? Dat we naar beneden staren. Dat er geen lach over onze lippen komen kan. Maar doe ons opzien tot u. Want de overwinning is aan u. We bidden voor de jongeren in de gemeente. Wilt u ze helpen en zegenen? Ook bij de voorbereidingen voor de VBW. In het dabaarwerk. Aan uw zegen is alles gelegen en we mogen u danken dat er mensen zijn die zich daarvoor inzetten om het evangelie door te geven, ook aan kinderen. En u weet kinderharten daarvoor wel te openen. Laat uw zegen daarin ervaren worden. Zo bouwt u uw gemeente. En ook in de mond van kinderen hebt u uw lof gevestigd. En die lof zal gehoord worden. Tot in alle eeuwigheid. Hoor onze dankzegging ook voor deze dienst. Voor alles wat u geeft en laat. En vergeef genadig alles wat niet was naar uw wil. We bidden u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 150, vers 1. Dat hebt u ook vanmorgen gezongen. En toen zei dominee Van Zetten: ik heb het gehoord dat het moeilijk is om dat ingetogen te zingen. Maar we zingen dat met mond en hart. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Psalm 150, vers 1. Bewaar dit woord en ga heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.